Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Somme Expert, de podcast. In deze podcast praat ik met Sommeflex-experten over heel Vlaanderen. We praten over de passies, de expertise, de carrière, de band met sociale media en zoveel meer. Mijn gast van vandaag is nudging-specialist. Wat dat is, dat ontdek je straks. Hij schreef ook al verschillende boeken, was te gast als expert in meerdere politieke talkshows en met zijn bedrijf Exposure werkt hij hard aan de connectie tussen psychologie en sociale media. Ik ben heel blij dat hij er is. Welkom, Reinoud van Zandijken.
Met veel plezier, Seppe.
Super, hartelijk dank dat je erbij bent. Vandaag gaan we het dus, zoals gezegd, hebben over jouw professionele carrière en de keuzes die je daarin hebt gemaakt en de weg die je hebt afgelegd. Maar zoals het hoort, ga ik beginnen bij het begin. En dan kijken we even terug op jouw schoolloopbaan. Die is gestart in 2010. En gezien jouw professionele carrière achteraf, is dat misschien niet met de meest, hoe zal ik het zeggen, de meest voor de hand liggende richting geweest, namelijk sociaal werk. Hoe en waarom heb je die keuze ooit gemaakt om dat te gaan studeren?
Ja, inderdaad. Als ik daar nu op terugdenk, heb ik daar eigenlijk helemaal geen spijt van. Toen was dat misschien niet de juiste keuze achteraf gebleken. Maar desalniettemin heb ik daar wel nog altijd veel aan vandaag. Maar ik heb eerst in het middelbaar, is misschien nog vreemder, maar ik heb in het middelbaar gezondheid en welzijnswetenschappen gedaan. En je kan dat eigenlijk vergelijken met verzorging. Dus ik heb leren bommen en bompas wassen, peuters en pampers en kleuters en baby's en pampers leren verversen. Dus dat heb ik in het middelbaar gedaan en van daaruit, ja, meer in de sociale sector dus gestart, sociaal werk, omdat ik wel een hele grote interesse had in alles rond maatschappij en mensen kansen geven ook. En vandaar dan sociaal werk beginnen doen, maar dan eigenlijk na 1 jaar vastgesteld, omdat ik ook in mijn vrije tijd bezig was met enkele onafhankelijke politieke projecten. En eigenlijk daar gezien van hoe interessant communicatie en vooral hoe belangrijk communicatie kan zijn. Ik ben dan ook die politiek onafhankelijke vereniging zo heel veel in contact geraakt met politici. Ook gezien hoe belangrijk politieke communicatie was, hoe belangrijk perscommunicatie was. En ik merkte van mezelf dat ik eigenlijk veel liever met dat bezig was dan met administratie. Want sociaal werk was ook heel veel administratie. Dus ben ik eigenlijk na 1 jaar veranderd naar communicatiemanagement. Maar dat maatschappelijke luik, dat politieke luik, is er vandaag nog wel altijd aanwezig. Dus na, want ik ben dan eigenlijk specifiek woordvoerder gaan doen, omdat dat de meeste link had met die politiek. Maar zelfs dan ben ik nog een master politieke communicatie gaan doen, omdat dat echt eigenlijk mijn grootste passie was. En in dat sociaal werk gedeelte, als ook in die gezondheid- en welzijnswetenschappen, kwam eigenlijk ook al mijn andere passie heel sterk aan bod, en dat was psychologie. Dus dan ben ik eerst communicatie en politiek gaan doen en later ben ik dan nog die politiek en psychologie gaan, of communicatie en psychologie gaan combineren.
Ja, dus je hebt in het middelbaar inderdaad een soort van gezondheidsopleiding gevolgd en van daaruit ben je dan in sociaal werk gerold.
Ja, maar vooral welzijn is in dit geval ook belangrijk. Ja,
ja, inderdaad. Dus op dat vlak is het wel een logische stap van middelbaar naar hogeschool, maar je kiest dan toch uiteindelijk om communicatiemanagement te gaan studeren.
Ja.
Je zegt dat sociaal werk nog altijd relevant is. Dat gaat dan echt over dat maatschappelijke?
Ja, ja, zo vakken als inleiding tot het recht, politicologie, inleiding tot de sociale sector en zo verder. En eigenlijk nu die meer, het is niet 100% academisch, maar vooral meer de hele achtergrondverhaal dat je daarbij krijgt, was zeer interessant, maar ik volgde uiteraard ook wel heel hard de media en ik doe dat vandaag nog altijd, dat is heel belangrijk ook voor ons. Maar door die kennis te krijgen van docenten en het hele spinnenweb te moeten leren, gaande van de Brusselse staatsstructuur en waarschijnlijk de moeilijkste staatsstructuur die er is, maar ook alles rond sociaal-maatschappelijk middenveld. Al die zaken, hoe alle dots geconnect zijn met elkaar, dat is vandaag een gigantisch groot voordeel in mijn job, dat ik die kennis heb.
Ja, dus dat
of
is
ik
allemaal
dat mag zeggen van mezelf. Ook
een groot deel te danken aan sociaal werk en de loopbaan die je daarin hebt onder, nomen. Maar dan een jaar...
De zaadjes zijn daar geplant.
Voilà,
zijn daar geplant.
Exact. En van daaruit stap je dan over naar communicatiemanagement, met de specialisatie woordvoerder, zoals je al had gezegd. Hoe moeilijk was het dan om die stap te zetten, of was dat helemaal niet moeilijk, omdat dat wel echt een grote passie van jou was?
Ja, dat viel wel mee. Ik had ook geluk, na een jaar kon ik een paar vakken meenemen. Dus ik had wel vrij, 2 of 3 vrijstellingen. Nee, eigenlijk viel dat wel mee, omdat het eerste jaar communicatie is ook wel... ja, ook wel eerder algemeen inleidend. Dus nee, dat viel wel mee. De overstap van bachelor naar master was iets pittiger. Schakeljaar, dat was iets pittiger. Maar op zich, ja, het is ook gelukt. Maar het was wel, het was eerder een groter verschil tussen bachelor en master dan dat het tussen sociaal werk en communicatie was. Het is voor iedereen bijna nieuw, hè, dus... ja, dus een beetje gestudeerd, dat lukte wel.
Ja, nee, absoluut, tuurlijk. Je kiest daar binnen die studie voor de specialisatie woordvoerder. Was dat vanaf de start het plan?
Denk het wel. Maar ik spreek ook al ondertussen over 7 jaar geleden of zo, zeker, 8 jaar. Ik denk het wel, ja. Ja. Maar na ons is die opleiding afgeschaft, omdat dat echt helemaal geen populaire opleiding was. Wij zaten toen met 3 in klas. Dus voor de hogeschool zal dat waarschijnlijk een heel grote verliespost geweest zijn. Ik heb specifiek voor die opleiding gekozen omdat het meest link lag, de grootste, sterkste link was met het maatschappelijke leuk. En ook vandaag ben ik nog steeds blij met die keuze, omdat ik daar vooral geleerd heb om persberichten te schrijven. Nu, ik heb dat uiteraard ook geleerd door aldoende persberichten te schrijven, maar daar heb ik zo nog wat meer de verfijning geleerd, de specifieke trucjes. En uiteraard door heel veel boeken te lezen, want eigenlijk leer je het meest door te doen en door extra kennis op te doen. Enkel dat wat je op hogeschool leert, denk ik, is goed. Maar ik denk dat het nog meer kan. Dus ja, daar heb ik dan eerder die persinsteek geleerd, wat vandaag nog altijd interessant is. Ook een stukje mediatraining en zo, vond ik ook wel nog altijd interessant. Ook op mijn master dan heb ik ook nog wat mediatraining gekregen. Dat zijn dan zo'n beetje de trucjes die je krijgt, maar het grote verschil is vooral aldoende leren, hoor.
Ja, en was het dan heel praktijkgericht ook, die richting, of viel dat wel mee?
De communicatiemanagementopleiding was wel praktijkgericht. Ik heb ook het geluk gehad om... een paar docenten ook uit de praktijk te hebben. Onder andere, waar ik vandaag nog altijd zeer goed contact mee heb, meneer Laurent Winok. En dan, die was docent netwerking en public affairs. En die is dan later mijn stagementor geworden. Dus ik heb dan stage mogen doen bij hen, dat was bij AXA. En vandaag werk ik nog altijd voor, ben ik nu zelfstandig, mijn eigen bedrijf. En werken we voor AXA werk ik ook nog altijd voor Laurent Winok. Dus daar heb ik wel een beetje geluk gehad dat ik iemand ben tegengekomen die mij kansen heeft gegeven, uiteraard, en waar ik nu vandaan nog altijd voor werk.
Oké, dus de connectie tussen de opleiding en het professionele leven is eigenlijk nog niet volledig vervaagd, zeg maar.
Nee, integendeel.
Ja, heel mooi, super. Je rond die studie af met succes, je behaalt jouw bachelor, maar dan was je het studeren eigenlijk nog helemaal niet beu, want je kiest daar voor een specialisatie in een master van politieke communicatie. En dan is het woord, je hebt het daarnet ook al een paar keer laten vallen, maar nu echt gevallen, politiek. Vanaf wanneer wist je dat je met die passie iets extra wilde gaan doen?
Zelfs als ik die opleiding denk, die master... In beginnen doen was dat ook nog niet zo duidelijk, hoor. Dat is eerder al gaandeweg gebeurd allemaal. Maar ik was uiteraard wel altijd heel geïnteresseerd in politiek. In mijn bacheloropleiding dacht ik eerder om iets te worden, ooit als woordvoerder van een minister of zo. Dat was zo een idee. Nu is dat zeker niet meer relevant. Maar... dat was dus een beetje een idee, maar dat was vooral eerder omdat ik wel nog een master wilde halen. Omdat je uiteraard ook gewoon carrièregewijs gewoon je kansen op de arbeidsmarkt wilt verhogen. Ben ik dan nog die master, heb ik het geluk gehad om dat van thuis uit ook te mogen doen. En dan ben ik die master nog beginnen doen. Niet eerder met het idee van dat ga ik worden of dat zal ik doen. Maar eerder vooral omdat het een passie was. En ook dan dacht ik van oké, goed, het is misschien niet de bekendste opleiding. Opnieuw, dat is precies een rode draad. Ik enkele opleidingen doe die heel onpopulair zijn. Tussen aanhalingstekens. Want daar zat ik ook maar weer meer in een klas met, denk ik, 30 of 40 of zoiets. Wat voor een masteropleiding ook wel beperkt is. Ik kan ook normaal gezien, toch redelijk zeker, dus met redelijke zekerheid zeggen dat ik de enige ben met dat diploma. In die zin, er zaten maar 3 mensen in mijn klas die woordvoerder hadden gedaan. En de master politieke communicatie bestond toen nog maar 6 jaar of zoiets. En ik was zeker dat er nog niemand voor mij die de opleiding woordvoerder had gedaan, die master had gedaan. En na mij kan er niemand meer komen, want die opleiding is afgeschaft. Dus ben ik zeker dat er niemand met hetzelfde combinatie diploma's rondloopt als mij. Omdat er niemand voor mij was en niemand meer na mij kan komen. Dus een klein wisseltje, niet dat het echt relevant is. Maar ja, die master politieke communicatie vooral gedaan omdat ik heel groot interesse had in politiek. En dan dacht ik, als ik dan toch iets moest studeren op een academischer niveau, waar iedereen mij wel voor waarschuwde dat dat toch pittig is, dat schakeljaar, dan kon je maar beter iets doen dat je graag doet. Als je dan toch zit te vroeten aan je bureau, dan beter iets waar je interesse in hebt. En ja, zo dan die politieke communicatie gaan.
Alright. Ja, we gaan straks ook nog zien dat je het studeren daarna zelfs nog niet bij was. Maar eerst springen we toch al een klein beetje naar jouw professionele carrière. Maar voor we dat echt gaan doen, wil ik graag nog één dingetje uitlichten. En dat is het feit dat je in heel jouw opleidingsperiode heel veel, hoe zal ik het zeggen, belangrijke posities binnen studentenraden, de raden van bestuur van hogescholen, commissies, ambassadeursposities enzovoort, die heb je al ingenomen. En ik denk dan dat ik mag zeggen dat het er al van vroeg in zat, zeg maar. Het opnemen van die verantwoordelijkheid, daar iets mee doen, zo van die zaken. Klopt dat?
Ja, ik heb dat nooit zo gezien in die zin dat ik dat altijd maar deed, omdat ik dacht van, dat zijn interessante mensen, dat kan maar goed zijn voor mijn cv. En ook uiteraard, ja, omdat ik het graag deed. Hè. Als ik het niet graag deed, dan ging ik het ook niet doen. Maar ik vond het wel leuk, ja, initiatief nemen, mee nadenken. Ja, in die zin kan je dat inderdaad wel zeggen dat het er misschien toen al in zat, maar nooit met het idee van ik ga een eigen bedrijf starten of zo. Want ja, ik kom helemaal niet uit de familie van ondernemers, helemaal niet zelf. Ik zou niet weten in welke kringen ik verder, of in welke, hoe zeg je dat, raden ik zou moeten verder denken voor ik iemand denk, kan weten in mijn familie die ondernemer is. Dus zeker niet in de eerste 2 of 3 graden. Dus dat was zeker niet mijn idee. Om ondernemer te worden of een eigen bedrijf te starten. Maar ook van thuis uit wel altijd gepusht geweest om dingen te doen. Niet dat dat de grote dingen waren, maar okay, niet direct opgeven en zo van die zaken. Ja, en dan de raad van bestuur, studentenraden en zo. Dat was eerder, dat was plezant. Hè. Dat is niet dat dat tegen mijn goesting of dat dat niet leuk was. Hè. Dus ik moet daar zeker geen adoratie of respect voor trainen, dat was vooral plezant. Dus ja.
Maar dat was vooral dan iets dat in jou zat en dat dan ook wel van thuis uit een beetje gepusht werd, maar ook vooral gesteund werd.
Wel, pushen is veel gezegd, maar inderdaad voilà. Wel gesteund, ja.
Voilà, exact, exact. Nee, heb je vanuit die kringen, die raden van bestuur en die andere posities, heb je daar nog heel veel contacten aan overgehouden nu?
Wel, ja, ik zou eigenlijk, als ik daar zo over nadenk, zou ik dat ieder student wel aanraden, hoor. Want nu dat je het zegt, ik had er nog niet zo bij stilgestaan, maar ik denk nu, hebben we bijvoorbeeld een offerte lopen bij een bepaald project van iemand die ik ooit heb leren kennen in een van die zaken. Die dan zelf ook in de communicatie is gerold, in een ander bedrijf, nu bij een ander bedrijf zit en iemand nodig had. En dus al sindsdien met mij geconnecteerd is op LinkedIn, mij zo wat af en toe heeft zien passeren op LinkedIn, zien wat wij ongeveer doen. En zo dan contact met mij opgenomen. Dus ja, is iets. Ik denk dat ik zeker kan zeggen dat er een groot fundament of een groot deel van het fundament gelegd is in mijn studententijd. Absoluut.
Ja, dus dat is ook een van de redenen waarom je het echt wel kan aanraden, inderdaad, aan andere studenten om dat
Ja.
initiatief te nemen.
Als student heb je mega veel tijd. Hè. Ik weet dat je daar als student zelf geen boodschap aan hebt. Ik ben zelf ook docent en ik zeg dat ook vaak tegen mijn studenten. En dan zeggen ze waarschijnlijk: oh, die vervelende docent. Of die bompa. En dat zeggen ze dan waarschijnlijk, of denken ze dat wel. En zelf, uiteraard, het is nog niet zo lang geleden voor mij, weet ik ook wel dat. Als student, je denkt van al die taken en zo. Maar uiteindelijk, als je eerlijk bent met jezelf als student, moest je elke dag 8 uur werken als student. In die zin, 8 uur ofwel lessen volgen, of als je 6 uur les hebt, dan nog 2 uur je taak werken. Dan kan je toch onmogelijk zeggen dat het niet haalbaar is. Dus ik zei ook vaak. Let op, ik was geen goede student in die zin. Ik had altijd herexamens, altijd. En mijn augustus was altijd volle bak blokken. Maar dat was ook omdat ik heel veel examens, bijvoorbeeld in juni en in december, bewust al uitstelde, omdat ik nog heel veel andere projecten deed daarnaast. En omdat ik wist van, oké, goed, ik kan gewoon niet naar die les, omdat ik mijn hobby's, en dat waren dan niet hobby's als naar de fitness gaan, he, zo, maar dat waren dan al die engagementen. En dus dan zei ik van oké, dan heb ik 9 maanden vakantie en 3 maanden werk. Dat waren dan de maanden december of januari tenminste, de maand juni en de maand augustus. Maar uiteindelijk heb je wel 9 maanden relatief een onbezorgd leven.
Ja, je zegt daar dat je andere verplichtingen had en daardoor examens niet kon doen of lessen niet kon volgen.
Ja, ik kon die lessen wel doen, hè, maar ik had gewoon, dat waren gewoon prioriteiten, hè.
Ja, voilà, maar dat zijn dan inderdaad de raden van bestuur die je dan benoemt. En ja, al die andere initiatieven. Dus het was ook wel in functie van en niet per se iets helemaal los daarvan.
Ja, maar niet in functie van iets, want ik wist niet wat hij, dus het was eerder gewoon een beetje rock and roll.
Ja. Maar wel altijd met de insteek van, ik ben hier wel belangrijke connecties aan het leggen met, en ik kan hier ooit wel iets mee zijn in de toekomst. Dat misschien wel dan.
Ja, dat was een hypothese. Maar niet weten hoe of wat dat zou uitdraaien, hè.
Nee, dat klopt. Maar ja, je hebt het zelf gezegd nu, al die verplichtingen, dan komen we tot op het punt dat we in 2015 zitten. En daarin, terwijl je nog aan het studeren bent, richt je exposure op het bedrijf dat je vandaag de dag nog altijd hebt en waar je zaakvoerder van bent. Dat is een bedrijf gespecialiseerd in de psychologische inzichten binnen professionele communicatie. En dan heb ik eigenlijk één
Goed gezegd.
belangrijke. Wat zeg je?
Dat is goed gezegd.
Dat is goed gezegd, fantastisch, dat is al mooi. Dan heb ik eigenlijk één belangrijke vraag daarin. En daarna gaan er nog andere vragen volgen, maar ik wil zeker dit van jou weten. Hoe richt je een eigen bedrijf op tijdens jouw studies?
Dat is eigenlijk niet zo moeilijk hoor. Je gaat gewoon naar Unizo. Dat is toch wat ik gedaan heb. Ik ben naar Unizo gegaan en ik heb gezegd van kijk, ik zou graag een B2-nummer hebben. En ik had ook via een stage bij Unizo ook de kans gekregen om dan ook een vakantiejob bij Unizo te doen. En daar dan zat ik in een bureau waar dat dan heel veel mensen kwamen van allerlei soorten lagen, klassen, generaties. En dan zag ik hoe dat de medewerkers van Unizo dat allemaal regelden. Dus ik wist wel een beetje door die vakantiejob ook, oké, wat kan ik best doen om te starten? Ook weer een reden van die stage, door die stage die vakantiejob mogen doen en zodat die kansen dan, of ja, die inzichten verzameld. En ja, dan ben ik gewoon gestart, maar niet met het idee om de positionering als bedrijf te hebben die we vandaag hebben. Ik ben toen gestart, ook wel onder de naam Exposure. Wat by the way, hoe dat ik daar ben opgekomen, heeft te maken met mijn examens. Want ik was toen inderdaad die Master Politiek Communicatie natuurlijk. Maar dat was toen in mijn schakeljaar, dus mijn eerste jaar. En ik was toen aan het studeren voor het vak Inleiding tot de Algemene Psychologie of zoiets. Dat was echt een dikke turf. Ik denk dat die hier nog ergens ligt. Een super, super interessant vak rond psychologie. Uitermate boeiend. Dat komt misschien straks wel nog aan bod, want daar ben ik nog veel meer mee gaan doen. En een van die zaken die ik aan het leren was een hoofdstuk over denkfouten, sociale psychologie. Het was inleiding tot de sociale psychologie, niet tot de algemene psychologie. Dat was sociaal werk, maar tot de sociale psychologie. En een van de hoofdstukken, of van die hoofdstukken was over denkfouten. En een van die denkfouten was het meer exposure effect. En op het moment dat ik aan het studeren was, dan dacht ik van, wauw, dat zou nog eens een coole naam zijn, met de uitleg er ook bij voor een bedrijf. Ik was toen wel nog aan het nadenken en ik heb dat toen genoteerd, exposure. En dat heeft uiteraard ook te maken met exposure, als exposure in de zin van aandacht hebben en krijgen. Maar vooral heeft het eigenlijk te maken met het near exposure effect, wat eigenlijk refereert naar die psychologie. En near exposure effect is eigenlijk een denkfout die stelt, of ja, dat is eigenlijk een fenomeen waarbij dat we irrationeel veel meer vertrouwen zullen hebben in mensen of merken die we veel zien dan merken of mensen die we minder zien. Wat uiteindelijk helemaal absurd is. Het is niet omdat iemand veel in mails komt dat hij daarvoor meer vertrouwen zou mogen of moeten genieten. Dus vandaar dat het een denkfout is. En daar is dus dat mijn bedrijf naar genoemd, dat we eigenlijk willen ervoor zorgen dat merken, bedrijven, mensen veel meer vertrouwen genieten, veel meer in de media komen en daardoor veel meer vertrouwen krijgen. En toen was het vooral nog sociale media, maar ook pers, omdat ik toen woordvoerder had gestudeerd. En zo ben ik eigenlijk op de naam Exposure gekomen. Dus door het blokken in mijn studieperiode ben ik op die naam gekomen. En zo ben ik dus dan eigenlijk ook, ja, heb ik dan toevallig de kans gekregen om weer iets te doen. Want ik deed al wel heel wat projecten, maar allemaal vrijwillig. Websites bouwen, social media gaan beheren, dat gaat van vroedvrouwpraktijk tot ja, fotograaf, de maat van een maat, die zei van ja, ik zou eigenlijk een website willen hebben, maar ik heb geen budget. Ja, goed, dan ga ik dat wel doen. Ik zag dat ook allemaal maar als een leerschool voor mezelf. Ik vroeg daar ook geen geld voor. Dat was allemaal gratis dat ik dat deed. Maar dat was gewoon om weer een beetje bij te leren voor mezelf, websites leren maken en zo. En plots kreeg ik de vraag van iemand, van ja, Reinout, kijk, we hebben iemand nodig voor ons evenement. Zou je daar iets, zou jij de sociale media kunnen doen? Omdat hij via via ook had gezien dat ik daarmee bezig ben. En in die tijd spreken we ook nog over sociale media, als in de zin van Instagram stond nog niet. Facebook was nog hip en trendy. En hij spreekt over die tijd, voor alle duidelijkheid. En dan zei hij van, oké, goed, dan wil ik dat wel doen. Hij zei, laat een keer afspreken. Hij zei, kijk Reinout, doe jij dat? Moet maar je budget zeggen. En ik dacht van, budget. Ik ging dat gratis weer doen. Ik dacht van, oh, ja, oké, ja. Ik zei van, is er geen andere manier om dat te regelen dan? Hij zei, ja, nee, het moet allemaal, dat moet niet via bonnetjes of zo, het moet via factuur, want dat is mede via de stadsbestuur en subsidies en zo, dus dat moet op een factuur staan, anders krijg je daar ook geen subsidies voor en zo verder en zo verder. Dus die zei van, kijk Reinout, als dat niet kan, geen probleem, dan zoek ik iemand anders. En dan zei ik van,
Ja,
oh,
wacht,
wacht,
wacht.
wacht, wacht, wacht. En dan zei ik van, het is goed, ik ga B2 nummer aanvragen, omdat ik ook uiteraard die vakantiejob die je nu zo een jaar ervoor had gedaan, heb al wist van, oké, ik had ook al veel over studentondernemerschap gelezen en geleerd. En dan zei hij van, kijk, ik ga dat gewoon doen. En ben ik een B2-nummer gaan aanvragen en ben ik gestart. En dat was het. En mijn eerste uurtarief was, denk ik, €11 per uur.
Kijk eens aan.
Ik wist niet. Ik werkte in de McDonald's, hè, toen ook. Voor mij was de standaard €10,5. Hè. Dat was toen wat je verdiende als jobstudent. Wat ik
Toen
al
was
mega
het
veel vond. En dan dacht ik van, als €11, dan doe ik beter.
dan heb je al winst gemaakt. Nee, toch
Ja,
mooi en
en
uniek om te zien hoe die paden lopen van het starten van een bedrijf, het krijgen van een nieuwe functie enzovoort. De keuzes die je maakt daarin en gewoon de, hoe zal ik het zeggen, de zaken die op jouw pad komen, hoe dat dit nu ook weer tot stand komt, ja, dat is wel vrij uniek. Want dat is eigenlijk iemand die jou, zeg maar, pusht om daarin verder te gaan of anders naar iemand anders overstapt. En van daaruit start jij dan jouw eigen onderneming terwijl je nog student bent.
Ja, ik heb gewoon veel geluk gehad dat ik toevallig iedere keer op het juiste moment, de juiste plaats, iemand ben tegengekomen die mij kansen wilde geven. Hè. Dus ja, je moet veel geluk hebben. Hè. Nu, let op, dat was uiteraard, we spreken hier over een klein project. Hè. In Roestelaar was het wel een groot project, maar ik wil zeggen van, dat was iets dat ik perfect alleen kon, een uurtje, twee uurtjes per dag mee bezig was. 11 euro per uur, ja. Dus voor mij was dat ook... Ik wist niet welke factuur moest maken. Hè. Ik weet nog dat ik dan de mensen uit mijn familie gebeld heb. En die zeiden ook van, ja, 11 euro is wel een goed bedrag. Maar dat is ook omdat zij geen ondernemers zijn. Nee. En dan denk ik daar nu terug van, ja, moesten zij ondernemers zijn, zouden ze ook allemaal zeggen van, Reinoud, 11 euro, ben je op je hoofd gevallen? Daar raak je niet uit gekost. Nee, onmogelijk. Denk dat ik eraan toegestoken heb als ik dan al denk dat ik mijn boekhouder heb moeten betalen om die facturen in te boeken. Dus nu, goed, ja, dat zijn dan leerprocessen. Hè. En, ja, ik wist ook niet wat een factuur was. Zij maakt een factuur. Ik wist niet wat een factuur was. Hè.
Ja.
Ik wist niet wat ik dat moest maken. Hè. Dan vroegen ze plots aan mij, stuur je een BTW-nummer door. En ik bellen naar Unizo. Van, Unizo, ja, kan het zijn dat ik mijn BTW-nummer niet gekregen heb? En zij zeggen, wel. Maar ik zeg, maar dat is mijn ondernemingsnummer. Nee, maar ja, maar je moet daar gewoon BE voor zetten en dat is dan je B2-nummer. Ja, ah, oké, okay, ja. Ja, dat waren allemaal zaken die ik niet wist. Hè.
Ja, dus het was echt allemaal ondervinden, onderweg, terwijl je het eigenlijk al volop aan het doen was. Maar je hebt dan wel het soort van geluk, zeg maar, dat je met een grote opdracht kon starten. In plaats van andere zelfstandigen die starten met een eigen onderneming, die beginnen soms van nul. En dat geluk had je dan inderdaad wel. Maar wat je daar zegt van...
Dat was geen zo groot project, hoor. Ik weet niet meer hoeveel dat factuur was, maar ik denk dat dat iets van 700 of 800 euro was of zo. Ik zou het een keer moeten opzoeken. Maar, of misschien een klein beetje meer, maar dat was niet zoveel. Ik denk dat het 1100 was. 1100. Want ik denk, mijn eerste jaar, mijn eerste boekjaar, was denk ik 1600 euro. Maar ik had natuurlijk het geluk... En mijn boekhoudkosten waren 800 euro of zo, dat weet ik nog. Dus,
ja, iets aan overgehouden.
Ja, ik heb er iets aan overgehouden, ja. Maar eigenlijk niet, want dan moest ik nog iets kopen van de laptop of zo. Dus, uiteindelijk... het geluk gehad, dat klopt. Ik heb vooral geluk gehad dat ik telkens mensen ben tegengekomen die wel een kans wilden geven. Mm-hmm. Maar dan ook wel veel leergeld moeten betalen, hè? En nog altijd. Hè.
Tuurlijk, maar dat doen we allemaal, denk ik. Maar je zegt daar wel, en je spreekt daar heel veel over geluk. Ik heb het nu zelf ook eventjes in de mond genomen, maar ik geloof eigenlijk in het feit dat je geluk afdwingt. En dus dat dan allemaal niet zomaar gebeurt. Maar om dan terug over exposure te gaan. Ik heb het kort al eventjes uitgelegd waar het... Ja, in de basis, zeg maar, voor staat. Maar kan je dat nog iets specifieker beschrijven, wat exposure juist is?